Zoek je maar op nummer 10. Nummer 10. Dan gaan we daar iets lezen. En dan gaan we weer verder met de reis van de Ark des Verbonds. De reis van de Ark des Verbonds. En daar hebben we al een keer bij stilgestaan. En we hebben gezien ook hoe die Ark des Verbonds ons spreekt van de Heer Jezus Christus. In zijn afmetingen, de materialen die werden gebruikt, in hoe die eruit zag enzovoort en hoe ermee moest worden omgesprongen. En dat het eigenlijk het centrum was van de tempel, het centrum ook was van de tabernakel Gods die hier werd opgericht. En dan lezen we dat als die ark is opgericht, is gebouwd in de woestijn door het volk van Israël. Dan lees je in nummer 10, vanaf vers 11. In het tweede jaar, in de tweede maand, op de 10e dag der maand, trok de wolk van boven de tabernakel der getuigenis op. Toen braken de Israëlieten uit de woestijn Sinaï op in de voorgeschreven orde van opbreken. En de wolk bleef rusten in de woestijn Paran. Dit nu was de eerste maal dat zij opbraken volgens het bevel des Heren door de dienst van Mozes. En als je dat met nummerie vergelijkt en je ziet ze dan opbreken, dan zie je dat het belangrijkste attribuut wat eigenlijk vooraan gaat, dat is de Ark des Verbonds in dat blauw-purperen kleed wat werd gedragen door de priesters. En dat ging maar voetje voor voetje, want er moest zoveel el worden afgelegd, dan moest halt worden gehouden, dan moest weer worden geofferd en dan ging het weer verder met die Ark des Verbonds. De Ark des Verbonds, wat dus een type is van de Heer Jezus Christus. En wat in feite de Ark des Verbonds was voor Israël, dat is de Heer Jezus Christus ook voor ons. En de ark die bracht Israël ergens heen. Zo brengt ook de Heer Jezus ons ergens heen in ons leven. Zodra wij ogen gekregen hebben voor de ark, voor de Heer Jezus en we tot geloof gekomen zijn in hem, dan komen we tot de ontdekking dat er een aantal geestelijke wetten in ons leven gangbaar worden. En dat ontdekte Israël ook. En de eerste geestelijke wet die als het ware Israël leerde en die wij ook leren in ons leven, als ons leven zo op Christus wordt gericht en wij hem als verlosser hebben leren kennen, is dat zodra de tabernakel klaar is en zodra die ark des verbonds gereed is, wat ontdekt dan Israël? Dat de ark des verbonds voorop gaat en dat zij moeten volgen. Dat lees je ook zo in vers 33 van hetzelfde hoofdstuk van nummer 10. Toen braken zij op van de berg des Heren en trokken 3 dagreizen ver, terwijl de ark van het verbond des Heren voor hen uittrok, 3 dagreizen ver, om voor hen een rustplaats te zoeken. Wat gaat voor hen uit? Wie trekt voor hen op? De ark van het verbond des Heren. Die gaat vooraan. En dan ontdekken zij dat zij moeten volgen. En ze ontdekken ook dat de Heren voor hen uitgaat, en voor hen dan een rustplaats zoekt. En zo gaat de Heere ook steeds met ons een stap. Een dag reizen ver. Zo'n 3 dagreizen ver zoals hier. Om maar weer voor ons een rustplaats te zoeken. Dat we ons kamp weer kunnen opslaan. En zo zit ons leven ook. We ontdekken in ons leven, als we de Heer Jezus door het geloof als verlosser en heiland hebben leren kennen, dat Christus ook de herder is in ons leven. En dat wij maar schapen zijn, die horen naar zijn stem, en dat wij Christus volgen. En of je nou wil of niet, je hoort zijn stem. En je wordt als het ware gedwongen, als de Heer opstaat en hij vertrekt, dan moet je met hem mee. Dan moet je achter hem aan. Veel christenen draaien de zaak om in hun leven. Die zeggen, Heer, ik ga vanavond daar en daar heen. Wilt u met mij meegaan? Maar dat is de zaak omdraaien. Nee, zegt de heiland, jij moet niet op jezelf gaan en vragen of ik met je meegaat. Ik ga ergens heen en jij moet met mij meegaan. Dat is de goede weg. Verder is het zo, ook zo dat Israël er spoedig achter kwam dat ze toen ze 3 dagreizen ver opgetrokken waren, hè, en ze weer een rustplaats gevonden hadden, dat ze dachten, nou zijn we er zeker. Ja, helemaal niet. Even later ging het weer en weer en weer. En steeds die Ark des Verbonds zocht weer een nieuwe rustplaats voor ze op. Ze kwamen erachter, het volk van Israël, dat heel hun leven was een leven van reizen en trekken. Het was een leven in tenten, een leven in een tabernakel. En dat ontdekken wij zodra we de heiland hebben leren kennen ook. We ontdekken ook dat wij ook een leven hebben van reizen en trekken. Dat wij hier geen blijvende stad hebben. Dat we maar een pelgrim zijn. Dat we op reis zijn. Dat dit allemaal maar heel tijdelijk is. Waar we in het aardse lichaam ook in tabernakelen. En we gaan duidelijk ergens heen. Wij weten de weg niet, maar hij weet de weg. En Christus, die Ark des Verbonds, heeft maar één richting. Die gaat op, waarnaar? Naar Kanaan. Zo gaan wij ook op reis in ons leven, in ons geestelijk leven, ook naar het geestelijke hemelse Kanaan. Daar gaat Christus heen, onherroepelijk. En als je in geloof zijn stem hoort, en hij roept je en je volgt hem, dan kom je vanzelf terecht in het geestelijke Kanaan. Dan kom je vanzelf terecht in die hemelse gewesten. En ook letterlijk aan het eind van ons leven komen we ook bij dat Kanaan aan, wat een beeld is van de hemel. En gaan we ook door de doodsjordaan, gaan wij de hemel binnen. Maar we komen erachter, net als Israël. We hebben hier geen blijvende stad. En dan ontdekken we ook waar we opeens zijn. We ontdekken opeens dat we zijn in de woestijn. Dat ontdekte Israël. Israël die ontdekte dat de wereld om hen heen een woestijn was. En ze ontdekten ook, dat vind ik wel heel erg, misschien wel komisch in nummer 10. Ze ontdekken ook dat als de Heere dan 3 dagreizen ver met hen trekt, dan gaan ze van de ene woestijn naar de andere woestijn. Lees dat maar. Dat vind ik wel heel komisch in vers 12. Toen braken de Israëlieten uit de woestijn, Sinaï, weet die woestijn. Toen braken de Israëlieten uit de woestijn Sinaï op, in de voorgeschreven orde van opbreken. En de wolk bleef rusten waar? In de woestijn Paran. Dus ze gingen van de ene woestijn naar de andere woestijn. Jou zeggen, daar schiet ik niks mee op. Ja, maar zo is in ons leven ook in deze wereld. In deze wereld hebben wij geen blijvende stad. En die wereld, dat is heel raar met christenen. Die wereld die bekoort je niet. En soms mag je weer denken, God, en heb je misschien een nieuwe auto gekocht of zoiets dergelijks. Of je hebt een nieuw huis gekocht of je hebt iets heel moois gekocht. En dan bekoort die wereld je weer. Of je bent na een lange tijd, mag eens een keer met vakantie van je baas. En je gaat er en met een vliegtuig naar een mooi oord toe. En denk je, God, wat is het toch heerlijk, hè, die wereld. Maar al heel spoedig, het hoeft niet lang te duren. Of het nieuwe is eraf en het bekoort je allemaal niet meer zo. De wereld, dat is nou eenmaal voor een christen zo. De wereld verliest zijn glans. En onze innerlijke mens raakt maar door één ding bevredigd, dat is namelijk door de Heer Jezus Christus zelf. Door zijn woord te horen. Door in gemeenschap met hem te hebben. Door aan zijn zijde te mogen wandelen op reis naar het hemelse Kanaan. En de dingen van de wereld, die bekoren je niet meer. Ook al doe je daar nog zo je best voor. Het tweede wat Israël ook ontdekte, misschien wel het vierde wat Israël ontdekte, als je het allemaal die puntjes zo neemt, dat is dat als de Ark des Verbonds aanwezig is in het midden van het volk, in het centrum zich bevindt van het volk, dan betekent dat altijd overwinning. Maar is de Ark des Verbonds er niet bij? En is die Ark des Verbonds niet geraadpleegd door het volk van Israël, dan betekent het altijd nederlaag. En dat zullen we van elkaar vanavond met elkaar zien. Want dat ontdekken we ook in ons leven. Gaan we onze weg met de Heer, dan betekent dat overwinning. Maar gaan we onze weg zonder de Heer, dan betekent dat geestelijke nederlaag. Nederlaag op nederlaag. Ja, het is bijzonder dat zodra wij enige tijd op reis zijn, samen met die ark, samen met Christus, dat we dan aankomen bij de Jordaan. En verleden keer hebben we dat verhaal gelezen, dat gaan we nog maar niet doen, maar ik behandel dat maar even heel in het kort, de hoofdpunten. Dan hebben we de draad een beetje te pakken van die reis van de ark en waar die ark helemaal naartoe wil. Je zag toen Israël uiteindelijk, na heel veel omzwervingen, en dat duurde heel veel jaren, door ongeloof ging het namelijk een keertje mis toen ze bij die, bij die grens kwamen. We hebben erbij stilgestaan. Sommige gelovigen dan toch die hemelse gewesten niet durven binnengaan. Vanwege de geestelijke strijd die zich in die hemelse gewesten zich afspeelt. Maar goed, na ongeveer zo'n 38 jaar omzwervingen komen ze wederom dan aan bij de grens van Kanaan en staan ze daar voor de Jordaan. En de Jordaan, dat weten we wel. De Jordaan, dat is eigenlijk heeft eigenlijk de geestelijke betekenis van de dood. We noemen het ook wel eens de doodsjordaan. En je zou kunnen zeggen dat als je dan ziet dat de priesters die de ark droegen met de draagstokken, dat de priesters het eerst die Jordaan instappen en ingaan, zo kan je zeggen dat ook Christus als de eersteling, is afgedaald in de doodsjordaan. En dat daar hij de dood heeft overwonnen. Dat wordt uitgedrukt in het hele beeld, dat toen de priesters met de ark des verbonds die ze droegen, die Jordaan afdaalde en daar in het midden kwamen, dan zie je ook dat de wateren van de Jordaan op dat moment weken, net als bij de Schelfzee. De wateren bleven staan. Het viel helemaal droog daardoor. Zo heeft Christus ook de dood en de wateren van de dood overwonnen. En het mooie is dat de gelovigen, die Israëlieten, die moesten allemaal van een afstand blijven staan en blijven toekijken. En de afstand was precies 2000 el. Dat bijzonder dat wij nou 2000 jaar ongeveer achter Christus lijden en sterven en dat overwinnen, dat hij de dood is ingegaan, daar de dood heeft overwonnen, dat we daar 2000 jaar achter staan. Wel bijzonder. Ook 2000. Ja. Maar Christus heeft de dood overwonnen. En het bijzondere is dat daarna dat volk mag komen. En het volk dat daalt dan ook, ja, die doodsjordaan in, zou ik het zeggen. Maar ja, krijgen ze natte voeten? Nee, het is volkomen droog daar. En die ark, als type van Christus, blijft in het midden van die bedding van de Jordaan staan, tot heel dat volk is overgestoken, tot de kleinste aan toe. Dat iedereen is overgestoken en aan de andere kant is gekomen. Zo ook in feite, en dat mogen we ook zien bij overlijden, bij het heengaan van broeders en zusters. Hè? Zo ook bij het heengaan straks vermoedelijk van Fred, en weet niet hoe lang dat duurt, dat kan dagen zijn, dat kan maanden zijn, dat kan weken zijn, dat weten we niet precies. Maar ook in ons leven is ook maar kort. Hè? Tel eens een jaar of 50 bij uw leeftijd bijvoorbeeld op, denkt u dat u dat nog meemaakt? Nou, ik denk ik zelf niet, dan zou ik 104 zijn. Dat zou wel heel bijzonder wezen. Dat geloof ik zelf niet. En ons leven, als je ook achterom kijkt en je ziet hoe snel het gaat. Ja, dat leven, dat is als het ware, zegt de Bijbel, een ademtocht. Hè? Zo snel gaat dat leven voorbij en zo snel gaat het ook de toekomst in. Onherroepelijk. Maar toch mag je dan weten dat als wij voor die doodsjordaan staan, dan mogen we weten. Ja, maar die Jordaan is droog. De Jordaan, daar vind je geen druppel water in. We zullen de dood niet smaken. Waarom? Omdat Christus de dood voor ons heeft gesmaakt. Waar staat dat? Dat staat in Hebreeën 2. Van de week toen ik bij Fred was, toen heb ik dat nog met hem gelezen. Hebreeën 2. En we lezen maar één tekst eruit. Vers 9, ik begin een beetje in vers 8. Want bij dit, alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Alles is hem onderworpen. Ook de dood is hem onderworpen. Alles luistert naar Christus. Doch dan zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat zien wij helemaal niet. En de mensen in de wereld die weet ook ons onder de neus te wrijven keer op keer. Als wij zeggen dat Christus alle macht heeft in de hemel en op aarde. En alle dingen hem onderworpen zijn. Zegt de wereld tegen ons. Ja, maar waar zie jij dat dan? En als je dan zegt. Ja, maar hij heeft zelfs de macht van de dood heeft hij ontroofd aan de duivel. Dan zegt de wereld. En waar zie je dat dan? Nee, we zien dat nergens aan. Dochtans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar, wat zien wij? Wij zien maar één ding. Wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken. En hoe zien we hem dan? Met heerlijkheid en eer gekroond. Hij heeft voor een ieder de dood gesmaakt. Die prikkel des doods, die heeft hij weggenomen. Die dood heeft geen prikkel meer. Die Jordaan heeft geen water meer. Dat kan je niet voorstellen. Dat kan alleen maar, hoe kom je erachter? Bij het heen gaan. Dan kom je erachter dat die Jordaan dood staat. Dat die Jordaan droog staat. En dat midden in de Jordaan Christus staat te wachten. Maar ja, als we nou allemaal eens een keer een reisje heen en weer hadden gemaakt. Hè, dan was het geen geloven meer. Dan zou het zijn zien. Hè, dan had je het meegemaakt. Dan wist je het uit ondervinding. En nu moet je alleen maar op vertrouwen dat Christus als de eersteling de dood Jordaan is ingegaan. Dat hij de dood daadwerkelijk heeft overwonnen. En dat hij leeft. En dat hij daar staat te wachten. En dat je voor de dood niet hoeft te vrezen. Er is wel geloof voor nodig. Even later staat hier, vers 14. Hebreeën 2 vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben. En lees dat maar even aan. Nu maar even als de kinderen der mensen, zijn die eigenlijk de kinderen in een ander verband. Maar goed, daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij, dat is Christus, op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Hij heeft ook bloed en vlees aangenomen. Opdat hij door zijn dood, hem die de macht over de dood had, en wie was dat? De duivel, zou onttronen. Hij heeft die macht over de dood hem ontroofd. En wat heeft het tot gevolg? En allen zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Ja, weliswaar een slaaf van de dood. Je bent ook bang voor die dood. En er is ook angst voor de dood bij de mens. En terecht. De dood is ook de laatste vijand. Maar het is wel een overwonnen vijand. Want Christus, die heeft die dood overwonnen. En die wateren, die zijn opgedroogd. Die wateren zijn tot staan gebracht. En er is een vrije toegang voor ons. Kanaan in. Dat is zo bijzonder. We zullen de dood niet smaken. Omdat Christus voor ons de dood heeft gesmaakt. In Johannes 8 zegt Christus daarover. En dat wil ik er toch wel bij lezen. Dat is toch wel goed om te doen. Johannes 8 vers 52. Wat zegt hij daar? Johannes 8 vers 52. Als hij dan bekend maakt wie die is, dan zeggen de Joden. Of ja, ik begin maar in vers 51. Voorwaar ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Ja, dat mag je grijpen. Zo'n belofte van Christus, een uitspraak van Christus, mag je persoonlijk op jezelf toepassen. Dan zal je de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Hoe is de reactie van de omstanders? Nou, de Joden zeiden tot hem, nu weten wij dat gij bezeten zijt. Abraham is gestorven, en ook de profeten, en gij zegt, indien iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken? Inderdaad, dat zei Christus. Je zal de dood niet smaken, je zal de dood niet aanschouwen. Dat is wat Christus belooft. En dat kan ook, want die dood is overwonnen. In de opstanding zal een ieder van ons zeggen van, dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw overwinning? 1 Korinthe 15. Daarom, die dood hoeft ons niet te benauwen. Maar goed, het is niet alleen zo dat wij aan het eind van ons leven bij de Jordaan aankomen. En dat we dan Kanaan binnen mogen gaan als type van de hemel. Maar het is zo zelfs in het heden al dat Christus ons brengt bij de Jordaan. En dat we door het geloof in mogen gaan in de hemelse gewesten, waar hij ons in die hemelse gewesten, in die hemel, in de hemel der hemelen, ons al een plaats heeft gegeven. Ons al gezet heeft. Maar als ik ga naar Efeze 2, dan lees ik ook een stukje over mijn dood en over uw dood. In Efeze 2 vers 6, en laten we maar alleen maar blijven bij deze tekst. Efeze 2 vers 6. En wat heeft Christus dan ons met ons gedaan? Nou, we zijn niet alleen met Christus gestorven. We zijn niet alleen met Christus gekruisigd. Niet alleen met Christus begraven, maar wat ook. Vers 6. En heeft ons mede opgewekt. En ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus. In feite is ons al een plaats gegeven. Wij zijn gezet. Waar? In de hemelse gewesten. In dat hemelse Kanaan. En in ons leven maken we ook mee dat we aan de ene kant wel een pelgrim zijn door het leven heen. Wat een beeld is van de woestijn, wat de wereld voor ons is, want de wereld is voor ons een woestijn. Maar aan de andere kant, zodra je hand legt op de Bijbel en in die geestelijke zaken die Christus je nu al geeft, door het geloof ingaat, dan wordt het woord van God voor je een hemels Kanaan waar je naar binnen mag gaan. En het rare is, in de woestijn, als we eigenlijk nog in het kindschap zijn van het geloof, nog jong in het geloof zijn, en we zijn op reis naar dat punt waar Christus ons brengen wil, namelijk Kanaan in, die hemelse gewesten in, dan is er altijd een heel veel gemurmureer. Dan is er heel veel ongeloof. Dan is er heel veel gestoei vaak met de zonde. Terwijl als je ingaat in Kanaan, in je hemelse gewesten, dan pas ontdek je een strijd. Een geestelijke strijd. Je hebt wel strijd in de woestijn. Strijd met Amalek. Strijd met je eigen vlees. Strijd met je eigen zonde. En noem maar op. En daar ben je dan heel druk mee. Maar zodra je het hemelse Kanaan binnengaat, dan opeens ontdek je de strijd van Efeze 6. De strijd die er in de hemelse gewesten is. En dat is zo bijzonder. De ark heeft dus als reisdoel om ons te leiden uit de woestijn, of liever gezegd nog uit Egypte, door de woestijn, door de Jordaan, zo het beloofde land in. Dat wil die ark. En Christus brengt ons ook uit Egypte, door die woestijn, naar die doodsjordaan en door die doodsjordaan heen, in het hemelse Kanaan, de hemelse gewesten waar wij die hemelse gewesten, dat hemelse Kanaan, dan ook door het geloof in bezit dienen te nemen. En dat is dat je gezegend bent met alle geestelijke zegening waar? In de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Je steeds in Christus Jezus te vinden. In hem te vinden. En in hem mag je door het geloof je die dingen toe-eigenen. Maar dat, daar is wel strijd. Want wie bevinden zich in die hemelse gewesten? Daar bevinden zich die overheden enzovoort. Die als ware die zegeningen, alle zegeningen, alle geestelijke zegeningen waarmee je gezegend bent, als ware dat willen bestrijden. En je ook in verwarring willen brengen. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. We zijn niet gezegend met alle aardse zegeningen. Christenen van vandaag zijn altijd bezig met die aardse zegeningen, in plaats van met die geestelijke zegeningen. Als je naar een charismatische broeder stapt, moet je ze eigenlijk aan hem vragen, joh, waar ben je nou gezegend met alle geestelijke zegeningen? Vertel me daar eens dan wat van. Nou, dan begint hij over allerlei aardse gaven en aardse zegeningen. Maar het zijn niet de geestelijke zegeningen van Efeze. En dat is het probleem. En dat was het probleem ook van tegenwoordig. Men blijft vaak staan in die woestijn en men komt niet verder om echt dat hemelse Kanaan in te trekken door het geloof. Bij de inname van het land Kanaan speelt ook die ark des verbonds weer de hoofdrol. Continu is die ark des verbonds, geeft die ook leiding aan hoe dat hele Kanaan in bezit moet worden genomen. Het voert te ver om al die hoofdstukken te gaan lezen in Jozua, waar je ziet hoe Kanaan ingenomen wordt door het volk van Israël. Maar we kennen allemaal wel dat verhaal van als ze net over de Jordaan zijn, dat ze dan aankomen bij Jericho. En bijzonder is, als je dan een inwoner was geweest van de stad Jericho, en je had daar op de muur gestaan, en je had dan dat volk Israël zien komen, wat zag je dan weer? Dan zag je weer de Ark des Verbonds voorop, die werd gedragen door de priesters, en die trok maar rond die stad heen. En dat was alles. En Christus in feite, die Ark des Verbonds, speelt de hoofdrol bij de inname van Jericho. Voor het volk uit trekt die Ark des Verbonds. En de laatste keer, dat weten we wel, gaat 7 maal, gaat die Ark des Verbonds samen met Israël rondom de stad en de stad valt. Met de Ark, dat leert hier ook Israël, met de Ark aan het hoofd en zij volgen de Ark, dan is daar overwinning. Zo hoeven we zelfs niks te doen. Zo hoeven we eigenlijk niks te doen. God behaalt dan de overwinning. Christus behaalt dan de overwinning in ons leven. En dan kan je lezen heel uitgebreid in een heel hoofdstuk. Jozua 6 gaan we niet doen. Maar in Jozua 6 lees je over de overwinning. Hè, over de stad Jericho. De val van de stad Jericho. Hoe God in feite deze stad liet vallen. Maar in Jozua 7 lees je over Ai. En het wonderlijke is, als je gaat lezen in Jozua 7 over Ai, dat naar Ai, daar gaat de Ark des Verbonds helemaal niet naartoe. De Israëlieten zijn een soort overwinningsroes, die denken dat ze alles kunnen. Ze geven eigenlijk geen eer zo aan God. Nee, ze denken dat ze het zelf wel kunnen en ze zeggen tegen Jozua, ach, we hoeven niet met het hele leger naar Ai toe. 3000 mensen kunnen we wel, 3000 soldaten kunnen we wel gereed maken en naar Ai sturen. Het is maar een dorpje, hè? En dat doen ze dan ook. En zonder de Ark des Verbonds te raadplegen, zonder God te raadplegen, zonder Christus te raadplegen, sturen ze 3000 man naar Ai. Nou, we weten wat er gebeurt. Die 3000 man worden door die dorpelingen van Ai verslagen. Een heel klein dorpje. En vaak zie je dan ook, dat zien we in ons eigen geestelijk leven soms ook, dat als we soms denken dat we geestelijke zegeningen in bezit hebben genomen. We zijn er enorm door gezegend. En we zijn er heel rijk mee. Dan gaan we ons nog wat verbeelden ook. En denken we dat we wel op geestelijke. Dat we heel erg goed zijn voor de Heer. En heel belangrijk zijn voor hem. En, nou ja, dan gaan we soms ook weer dingen doen. In een soort overmoed. En een soort eigen kracht. Zoals Israël ook doet. En dan is maar een heel klein steentje. En hop, we struikelen. En pats, daar liggen we in de modder. En dat gebeurt hier met Israël. Dat gebeurt met Israël. En Israël komt er dan wel weer achter. Dat is in hoofdstuk 8. Wat ze fout hebben gedaan. En dan vind ik zo mooi dat die Ark des Verbonds weer de hoofdrol speelt in Jozua 8. En dat wil ik even met u lezen, want dat is niet zo bekend. Jozua hoofdstuk 8. Vers 30. Vers 30. Dan heb je de val van Jericho gehad en de nederlaag bij Ai. En later ook de overwinning over Ai. En dan vind je Jozua 8 vers 30. Toen bouwde Jozua een altaar voor de Heere, de God van Israël, op de berg Ebal. Zoals Mozes de knecht des Heere de Israëlieten geboden had, naar hetgeen geschreven stond in het boek der wet van Mozes. Een altaar van onbehouwen stenen, die men met geen ijzer bewerkt had. Zij brachten daarop brandoffers aan de Heere en slachten vredeoffers. En daar schreef hij op de stenen een afschrift van de wet van Mozes, het welk hij opschreef ten aanschouwen der Israëlieten. Geheel Israël nu, zijn oudsten, de opzieners en zijn rechters, stonden aan weerszijden van de ark, tegenover de Levitische priesters die de Ark des Verbonds des Heren droegen. Zowel vreemdelingen als geboren Israëlieten. De ene helft tegenover de berg Gerizim en de andere helft tegenover de berg Ebal, zoals Mozes de knecht des Heren vroeger geboden had om het volk Israël te zegenen. Daarna las hij al de woorden der wet voor, de zegenende vloek naar alles wat in het boek der wet geschreven stond. En er was geen woord van al hetgeen Mozes geboden had dat Jozua niet voorlas aan de gehele gemeente van Israël. En de vrouwen en de kinderen en de vreemdelingen die met hem meegegaan waren. Ziet u het beeld? Weet je wat ik zo mooi vind? Dan zie je iedereen vergaderd. Eigenlijk tegen twee berghellingen op. Aan de ene kant de berg Gerizim en de andere kant de berg Ebal. En iedereen is er. En wie staat in het midden? Wie staat in het centrum? De ark. De ark die gedragen wordt door die Levitische priesters. Die staat in het middelpunt. Christus is in het middelpunt. Terwijl iedereen zich weer keert naar het woord van God. En in feite dat Jozua daar de wet van Mozes hier helemaal voorleest. Alles. De zegen, de vloek en alles wat in het boek de wet geschreven stond. Ja. Bijzonder. Christus in het middelpunt. En ook wij leren in ons leven, als we dat hemelse Kanaan binnentrekken en die hemelse gewesten en die zegeningen daar ons eigen maken, door vallen en opstaan, hè, door overwinning en door nederlaag, dat we dan weer terugkeren tot de Here, hier, zoals we hier ook gebeurt. En dat Christus weer centraal dient te staan in ons leven. En zo zie je ook dat nadat dat land Kanaan is ingenomen door Israël, dat die ark des verbonds ook steeds een hele belangrijke rol speelt. Steeds ook in dat middelpunt staat van Israël. Staat natuurlijk ook in het middelpunt, want staat in de tabernakel. Maar men gaat er ook steeds heen om daar de Here te raadplegen. Lees dat maar bijvoorbeeld in Richteren, dan ga ik een tijdje verder in de geschiedenis van Israël. In Richteren 20. En wat lees je daar? Richteren 20 vers 27. Dat is een van de voorbeelden. Vers 27 van Richteren 20. En de Israëlieten raadpleegden de Here. In die dagen stond daar de ark van het verbond Gods. En Pinias, de zoon van Eliezer, de zoon van Aaron, deed in die dagen voor hem dienst. En zij zeiden, en dan gaan ze wat vragen. Steeds staat daar die ark des verbonds, die staat in het middelpunt van het godsdienstige leven van Israël. Die wordt steeds geraadpleegd. Bleef dat nou zo in het leven van Israël? Nee, helaas zie je dat in de Richteren tijd dat raadplegen en dat middelpunt zijnde, de ark, dat centrum zijnde van de ark des verbonds, dat het steeds minder werd. Dat die ark steeds minder geraadpleegd werd. Dat zelfs tot een dieptepunt kwam in de dagen van de richter Eli met zijn twee zonen Hofni en Pinias. Ja, als je dan gaat naar 1 Samuel hoofdstuk 3, dan zitten we in die tijd van Eli. En dan lees je in 1 Samuel 3 vers 1. De jonge Samuel was in de dienst des Heren onder toezicht van Eli. Nu was in die dagen het woord des Heren schaars. Gezichten waren niet talrijk. Waarom was het woord des Heren schaars? Nou, omdat niet gesproken werd. Omdat de priesters ontrouw werden, met hele andere dingen bezig waren. Dat kan je uitgebreid lezen hier, in deze hoofdstukken. Wat die Hofni en die Pinias niet allemaal deden en waar ze zich die allemaal druk mee maakten. Nou, ze waren heel erg druk met de wereld. Ze waren heel druk met hun eigen leven bezig. Dat stond in het middelpunt. Die Christus stond niet in het middelpunt. De Ark des Verbonds stond niet in het middelpunt, nee. Zij zelf stonden in het middelpunt. En dat is in ons leven de grootste afgod die we hebben. Onszelf. En het grote gevaar is dat als wij eenmaal dat land Kanaan hebben verkend, dat land Kanaan ook in, door geloof in bezit hebben genomen, dat er soms onder gelovigen, als zij dat hebben leren kennen, die geestelijke zegeningen, dat ze weten, nou weten we het wel. En dat ze, als er gevaar dreigt, dat ze dan weer terug gaan keren naar de orde van alle dag en zeggen, ach, ik weet het wel. En dat ze wat makkelijker worden. Eli bijvoorbeeld was een hoge priester. Maar Eli was heel erg makkelijk. Eli nam er een stoel bij. Hij zegt, nou weet ik het wel hoor. Hoge priester zijn. ik ga er eens even rustig bij zitten. En Eli hield van lekker eten en lekker drinken. Staat er ervan dat hij nogal zwaar was. Ja, dat krijg je als je gaat zitten. En als je als priester gaat zitten, dat niet best. Want raden was, we zijn wel bezig in Exodus eigenlijk met die tabernakel en alles wat erin staat. Maar moet u eens weten, wat stond er niet in? Dat kon je in die tabernakel nooit vinden. Nou, waar u op zit, een stoel? Er stond geen stoel. Je kon nergens zitten. Dat heeft de Heer wil van ons dat we altijd actief zijn. Dat we bezig zijn met de dingen des vaders, met de dingen des heren. Dat wil de heiland niet, dat we gaan zitten. En zoveel christenen die gaan in hun leven zitten. Soms in een hele luie voltuig, een leunstoel, weet je wel. En er komen andere christenen er voorbij en die zijn bezig. En hebben ze nog kritiek daarop ook. Moet je hem zien lopen. En zo worden anderen dan bekritiseerd. Door die christenen die zelf dan op zo'n stoeltje zitten. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Die hebben dat we actief zijn naar elkaar toe. Dat we actief zijn in zijn dienst. In dat leven vanuit dat hemelse Kanaan. En dat het woord niet schaars in ons leven wordt. En dat die gezichten niet talrijk worden. Hè, maar dat ze juist talrijk zijn. Dat we als het ware in het woord van God diep te zien. Als het ware gezichten zien. Dat we zien wat de profeten zien. Dat we zien wat Christus ziet. Dat we de dingen in ons leven van bovenaf gaan zien. Dat we geestelijk volwassen worden in het geloof. Het is niet belangrijk dat je alleen maar dat land Kanaan verkent. En dat je het allemaal ziet. En dat je het allemaal hoort en gepredikt krijgt. En dat je het dan ook nog wel verstandelijk snapt. Dat is niet in het geloof iets toe-eigenen. Dat is niet eruit gaan leven. Dat duurt veel langer. Om elke geestelijke zegening, als ware je eigen te maken, dat een deel wordt van jezelf. Dat je er echt persoonlijk van eet. Niet even van proeft, van, smaakt goed, is wel lekker. Nee, het echt eten en het leren eten, dat is heel wat anders. En eruit gaan leven. Dat het kracht geeft in jezelf. Dan pas word je volwassen. Niet dat je als het ware langs de tafels allemaal rent, waar die geestelijke zegeningen allemaal uitgestald staan. En dat je hier kijkt en daar kijkt. Hè, net als op een beurs. En dat je met een hele stapel brochures weer naar huis gaat. Ja, leuk hoor dat je heel veel brochures hebt. Mensen hebben ook heel veel brochures van mij. Heel leuk. Maar daar kom je er niet mee. Je kan zeggen, goh, en kom je in de hemel en zeggen, ja, ik heb alle brochures van Zuilenkom bij me. Nou, daar schiet je niks mee op. Dan zegt de Heer, ja, maar wat. Heb je het ook aangeschaft? Heb je het ook je eigen gemaakt? Daar gaan we het om. Nee? Anders, ja, als je dat bij een normale beurs doet, hè, als talloze van die beurs, en je schaft het niet aan en het kost je ook niks, ja, dan blijft je huisje blijft dan leeg. Hè, dan schaf je ook niks aan, dan komt er ook niks. En daar moet je wat voor doen. Nee? Daarom moet je ook geestelijk inspannen. En ja, dat deed Eli niet. Eli die zat daar op zijn stoel. Ja. Uiteindelijk breekt hij ook zijn nek, want hij valt van zijn stoeltje af uiteindelijk. Dat gebeurt er met zat het geloven en die breken inderdaad bij de Heer hun nek. En met Hofni en Pinias loopt het in het hoofdstuk ook niet goed af. Maar goed, dit is de tijdgeest waar Israël in terecht kwam. In de dagen van Eli en Hofni en Pinias, die twee zoons van hem. Vers 2. In die tijd had Eli zich eens op zijn gewone plaats te rusten begeven. Zijn ogen begonnen zwak te worden. Hij kon niet meer zien. Nog was de lamp Gods niet uitgegaan. Dat vind ik altijd zo mooi, hè, in de Bijbel, dat God altijd zo'n genadevol God is. Dat God altijd zo vol barmhartigheid is. Dat er altijd, ook al zijn gelovigen zo, dat ze zijn gaan zitten, eigenlijk niet meer functioneren, alleen maar kritiek hebben op anderen enzovoort. Dat er altijd, dat de Heer nog zegt, ja, maar ik laat toch nog niet de lamp Gods helemaal bij hen uitgaan. Er is altijd nog een klein beetje hoop. Er is altijd nog een heel klein beetje licht. Wat mag schijnen ook in hun harten. Dat is zo mooi. Nog was de lamp Gods niet uitgegaan. Maar het beeldt wel de tijd uit. Van Eli. En het beeldt ook eigenlijk in profetische zin. Ook de tijd uit waarin de Heer Jezus Christus. Als de ark God, zeg maar, op aarde kwam. Die hele die hele tijdgeest van de fariseeën en de schriftgeleerden. Men was ook vol kritiek op Christus. Hij kon niets goeds doen. Heel veel kritiek, kritiek, kritiek. En het woord was ook schaars, hè, in die dagen. Men had het woord ook echt op slot gedaan en de sleutel maar ergens weggeworpen, zodat niemand het meer kon vinden en het woord van God als ware voor de mensen kon openen. Het woord Gods was een gesloten boek. En zo is in onze tijd in feite dat ook wel een beetje. Hè, het lijkt wel of de schrift is dicht gedaan. Hè, en er wordt en op slot is gedaan. Ik kom ook wel eens in andere gemeentes enzovoort en ik wil geen enkele gemeente wat van zeggen. Maar als ik in gemeentes kom en ik hoor wat van de kansel gepredikt wordt, dan denk ik, ja, het woord is wel schaars. Het woord is wel schaars. Dan lijkt het er vaak of ik op een zondagsschooltje ben. Dat ik 8 jaar oud ben of zo. Dat ik zal zitten luisteren naar zo'n prediker en er komt niks uit. En de mensen vinden het allemaal geweldig. Nou, als ze dat geweldig vinden, weet ik ook hoe oud zij zijn. Dan zijn babytjes in het geloof, toch of niet? Maar zo is wel de situatie. In onze tijd is het ook zo. Het woord van God is schaars. En ook de gezichten zijn niet talrijk. Dan ben ik geen charismatisch gelovig hoor. Maar de gezichten in het woord van God, de diepte, het zien in het woord van God. Ja, dat is niet talrijk. Maar ook in onze tijd, de lamp Gods is niet uitgegaan. En zoals in Christus tijd ook. Maar wat gebeurde dan met de ark Gods? Samuel, vers 3, had zich terug te begeven in de tempel des Heren, waar de ark Gods was. Staat hij uitdrukkelijk bij. Hij liep in de tempel, waar de ark Gods was. En wat gebeurt er dan met die ark? Nou, als je dan gaat naar hoofdstuk 4, 1 Samuel 4, dan zie je dat boven hoofdstuk 4 bij mij daarboven staat, de ark Gods buitgemaakt. Dat kwam Israël. Ja, was in oorlog met de Filistijnen. En toen ze steeds maar aan het verliezen waren, toen dachten ze, ach, weet je wat we doen? We halen die ark Gods erbij, want dat werkte in het verleden ook. Want als je die ark Gods vooraan zet, joh, dan heb je zo de overwinning. Maar die haalden het er meer bij, die ark Gods, als een soort reliquie. Als een soort wondermiddel. Niet dat ze echt wilden luisteren naar God, die in feite door die ark Gods sprak. Wat eigenlijk een type is van Christus. Nee, ze richten zich niet op God. Nee, ze richten zich op een soort wondermiddel. En zo werd die ark Gods misbruikt. Dus ze halen die ark des verbonds op. Vers 3. Toen het volk in de legerplaats terugkeerde, zeiden de oudsten van Israël, waarom heeft de Heere ons heden de nederlaag laten leiden tegen de Filistijnen? Laten wij de ark van het verbond des Heeren uit Silo halen, zodat die midden onder ons komen en ons verlossen uit de macht onze vijanden. Daarop zond het volk bericht naar Silo en zij brachten vandaar de ark van het verbond des Heeren heerscharen die op de Gerubs troont, daar waar bij de ark van het verbond Gods de beide zonen van Eli, Gofni en Pinias, zodra de ark van het verbond des Heeren in de legerplaats kwam, hief geheel Israël een gejuich aan, zo luid dat de aarde dreunde. En de Filistijnen die dat gejuich hoorden, zeiden, wat betekent toch dat luide gejuich in de legerplaats der Hebreeën? Toen zij vernamen dat de ark des Heren in de legerplaats gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd, want, zeiden zij, God is in de legerplaats gekomen. En zij zeiden, wee ons, want zoiets is nog gisteren, nog eergisteren geschied. Wee ons, wie redt ons uit de macht van deze geweldige God? Dat wisten de Filistijnen wel. Die wisten wel dat die ark des verbonds eigenlijk betekende dat de Heere in het midden van Israël daar kwam. Dit is dezelfde God die de Egyptenaren met allerlei plagen in de woestijn geslagen heeft. Grijp moed en zijt mannen, gij Filistijnen, opdat gij geen slaven der Hebreeën wordt. Maar het ging wel mis. Want het was puur ongeloof die de Israëlieten openbaarde. En zo werd er gesuld eigenlijk. Zoals tegenwoordig soms ook gesuld wordt met de naam van Jezus Christus en misbruikt wordt. Nou, dat gaat mis. En wat gebeurt er dan? Nou, die ark Gods die wordt buitgemaakt. En als dat dan bericht wordt ook aan Eli, wat lees je dan? Vers 18. Toen hij melding maakte van de ark Gods, dat de ark God was buitgemaakt aan de Filistijnen, viel Eli achterover van zijn stoel. Ja, daar zit hij weer op zijn stoel. naast de poort, brak zijn nek en stierf, want de man was oud en zwaar en hij was 40 jaar richter over Israël geweest. Zijn schoondochter, die was de vrouw van Pinias, was trouwens op dat moment net aan het baren. En terwijl ze aan het baren was, heeft ze wel een zoon gebaard, maar ze lag op sterven. Ook zij stierf, niet alleen Hofni en Pinias vonden de dood in de strijd der Filistijnen. En Eli brak zijn nek, maar ook nog de vrouw van Pinias die aan het baren was, die stierf in het kraambed. Die zoon, die wordt dan geboren en zij noemde de jongen, vers 21, terwijl ze stervende is. Zij noemde de jongen Ikabod en zei, de weg is de eer uit Israël, omdat de ark Gods was buitgemaakt. En om haar schoonvader en haar man. Zij zeiden, weg is de eer uit Israël, want de ark Gods is buitgemaakt. Ja. En dat is eigenlijk met Israël ook gebeurd. Israël heeft ook in feite die ark Gods overgeleverd. Hè? Overgeleverd aan de heidenen, om gekruisigd te worden. En in feite is Christus op die manier ook krijgsgevangene geworden. Ja, van de Romeinen. En gekruisigd. En Israël, daar kan je het mee vergelijken, is dat ook Christus is overgeleverd om gekruisigd te worden, werd Israël ook Ikabod. En werd ook de heerlijkheid van Israël uiteindelijk weggenomen. Ja, Ikabod. Ja, als in feite Christus, die het centrum moet zijn in ons leven, uit ons leven verdwijnt, ja, dan wordt het in ons leven ook Ikabod. Als uit gemeente Christus niet meer centraal staat en Christus niet meer gepredikt wordt, het woord heel schaars wordt, dat is heel erg triest. Als je luistert naar de moderne theologen en die halen Christus gewoon uit de Bijbel, wat hou je dan over? Dan hou je een horizontaal evangelie over. Dan is die Bijbel leeg, dan is het Ikabod. Weg is Christus uit de Bijbel, weg is de eer en de heerlijkheid. Ja, en dat is tegenwoordig aan de hand. Zo leeg maakt men het. Bijzonder is dan dat die ark Gods natuurlijk buitgemaakt wordt door de Filistijnen. Die ark Gods komt bij de Filistijnen terecht. Dan lees je hoofdstuk 5. De Filistijnen hadden de ark Gods buitgemaakt en haar van Ebenezer, hey, bekende naam, naar Asdod gebracht. Toen namen de Filistijnen de ark Gods, brachten haar in de tempel van Dagon en zetten haar neer naast Dagon. Ja, dat is wat de wereld altijd wil. Als de christenen, als wij in de gemeente, als moderne theologen, Christus uit de Bijbel halen en de wereld maakt Christus buit. Wat doen ze dan met Christus? Dan zetten ze Christus naast Dagon. Dan moet het verenigd worden met hun afgod. Met hun afgoden. Dat moet allemaal verenigd worden. Het moet allemaal één grote tuttefrutti worden. Toch? In het geloof. Dan wordt het gezet naast de islam en naast het hindoeïsme en naast het boeddhisme. Want het is allemaal één. Men wil het allemaal maar met elkaar verenigen. Dat is wat de wereld doet. Dat is wat de Filistijnen deden. Ze pakten die ark Gods en zetten het in hun tempel naast hun afgod, de god Dagon. Nou, dat gaat niet goed. Vers 3. Toen de Asdodieten de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen. Voor de ark des Heren. Dat stond wel duidelijk. Wie is de ware God? De ware God wordt uitgebeeld door de ark des verbonds. Niet Dagon. Niet die stenen God. En wat doen ze met die? Met Dagon. Nou staat er achter. En ze namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Dat is wat de wereld doet. Continu maar weer omhoog hijsen en neerzetten. En dat is wat wij als christenen ook doen. Want wat doen we vaak met onze eigen afgoden als we samen met de Heer wandelen? En we eigenlijk onze eigen afgod willen handhaven naast Christus. Wat doet Christus met die afgod? Nou, die valt op zijn snuit. En wie is de grootste afgod in ons leven? Nou, dat is ons eigen ikkie. Dat ben ik zelf. En zolang ik me maar staan wil houden, wat doet de Heer met mij? Die laat me vallen. Die laat die oude mens vallen. Die laat die oude mens op zijn snuit gaan. En zeggen, oh wat erg dat die oude... Nee, het is juist goed dat die oude mens op zijn snuit gaat. Maar wat doen we vaak met die oude mens? Nou, we takelen hem gauw weer op. En we zetten hem weer overeind. Dat moeten we niet doen. En wat gebeurde dan de volgende dag? Vers 4. Maar toen zij de volgende morgen vroeg opstonden, zie Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen. Dus eigenlijk voor de tweede keer. Voor de ark des verbonds. Maar het hoofd van Dagon en zijn beide handen lagen afgehouwen op de drempel. Slechts de romp was nog over. In feite verbrijzelde de Heer die hele afgod Dagon. En in feite verbrijzelt ook als we samen met de Heer wandelen. Reken daar maar op in ons leven hoor. De Heer die verbrijzelt elke afgod die je maar in je leven hebt. En dat is niet luisteren naar één keer en je richt je afgodje weer op. Op een gegeven moment hakt God ook het hoofdje eraf en de handen eraf. Alles gaat eraf. Zodat hij ook in jouw denken die afgod verdwijnt. Dat ook in jouw handelen die afgod verdwijnt. Zodat die afgod geen heerschappij meer over je hebt. In feite kan je het ook zelfs profetisch zien, zoals sommigen dat uitleggen, daar ben ik het wel mee eens. Dat je kan zien dat in die eerste dag dat het beeld wat gevallen is, een type is eigenlijk van Satan. En dat Satan, toen Christus in zijn eerste komst kwam, Satan in feite is overwonnen op het kruis van Golgotha. En is gevallen op zijn snuit. Maar hij is gauw weer overeind gekrabbeld. Maar bij de tweede komst van Jezus Christus, wat zal er dan gebeuren? Dan valt hij niet alleen op zijn snuit, nee, dan gaat ook nog zijn hoofd eraf en zijn handen eraf. Dan wordt hij in feite verbrijzeld. Dat is wat er geschiet uiteindelijk bij Christus als hij wederkomt. Daar loopt het uiteindelijk in openbaring op uit. Bijzonder is dat eigenlijk die Filistijnen, die heidenen, niet goed met Christus, met die ark des verbonds kunnen omgaan. En daarom drukt de hand des Heren dan zwaar op de asdodieten, zoals vers 6 dat zegt. Hij sloeg hen met builen, zowel Asdod als het omliggende gebied. En dan besluit Asdod, laten we het naar een andere stad sturen. Nou, dan wordt het naar Gat gestuurd. En van Gat gaat het weer naar een volgende stad. Naar Ekron enzovoort. En ze gaan het van stad naar stad. 5 steden worden bij de Filistijnen door die Ark des Verbonds aangedaan. En overal straft de Heere de Filistijnen. De Filistijnen die worden daar zo moe van. En worden er ook zo bevreesd van. Maar ze willen toch niks met die Ark des Verbonds te maken hebben, die Ark des Verbonds maar terug moet worden gestuurd naar Israël. Dus wat doen ze? Ze zetten het op een nieuwe wagen, met koeien ervoor. En dan laten ze die koeien lopen met die Ark des Verbonds op die nieuwe wagen. En die nieuwe wagen die rijdt zo terug richting de grens van Israël. Lees dan hoofdstuk 6. Hoofdstuk 1, vers 1 staat dan, toen de ark des Heren 7 maanden in het gebied der Filistijnen geweest was. Nou, dan zijn ze echt zat na 7 maanden. Dus een bijzondere tijd, 7 maanden. Een soort volheid van een tijd. En wat doen ze dan? Vers 7. Nu dan neemt en maakt gereed een nieuwe wagen met 2 zogende koeien die nog geen juk gedragen hebben, spant die koeien voor de wagen, maar brengt haar kalveren bij haar vandaan naar huis terug. Neem dan de ark des Heren, zet haar op de wagen en leg de gouden voorwerpen die gij hem als genoegdoening geeft in een kistje ernaast. Zend haar dan weg. Laat ze gaan. En zo ging die ark des verbonds op een nieuwe wagen richting Israël. Bijzonder. Dan komt die ark aan in het gebied van Bet-Semes. Daar zijn die mensen uit Bet-Semes heel verheugd. Maar als zij dan in die ark gekeken hebben, vinden 70 mensen de dood. Daarom laten ze dan mensen halen uit Kirjat Jearim. Nou, die komen dan, en dan zitten we al in hoofdstuk 7, vers 1. De mannen van Kirjat Jearim kwamen, voerden de ark des Heren mee en brachten haar in het huis van Abinadab op de heuvel, en zijn zoon Elazar heiligde zij om voor de ark des Heren zorg te dragen. Bijzonder is die ark des verbonds, die komt daar weer terug bij de Filistijnen vandaan, bij Israël, in het grensgebied, maar Israël zelf wil het eigenlijk ook niet. Niemand wil eigenlijk, iedereen is een beetje bevreesd van die ark en ja, die ark komt niet in Jeruzalem. Die komt niet in het centrum, komt niet in het centrum van het leven van de heidenen, maar komt ook niet in het centrum van het leven van Israël. En zo heet het een dagen ook. Eigenlijk als je die profetisch ziet, moet de wereld eigenlijk niks van Christus hebben. Oh, ze willen Christus wel accepteren, maar dan moet dat één worden en moet het gelijk geschakeld worden met alle andere wereldgodsdiensten. Eén grote wereldgodsdienst wil men dan, dat wil men dan wel. Maar niet dat Christus de Christus is. En ook het volk van Israël, ja, die zit niet op die ark des verbonds te wachten. Die zit niet op Christus te wachten. En Christus zit dan in zo'n schemergebied. En iedereen die vergeet het. Heel bijzonder. Want als je dan leest hoe lang dat die ark dan in Kirjat Jearim verbleef, staat in vers 2, van de dag af dat de ark in Kirjat Jearim verbleef, verliep er een geruime tijd. Dus geen kleine tijd. Nee, een geruime tijd. Hoe lang? 20 jaar. En het gehele huis Israëls achtervolgde de Heer met zijn klachten. 20 jaar bleef dus die ark in het grensgebied. Bijzonder als je dan weer het getal 20 leest, vind ik altijd heel bijzonder. Want het is nou 2000 jaar in feite dat ook Christus in zo'n schemergebied zit. Hij wordt door de wereld eigenlijk miskend en niet geaccepteerd. En ook door het volk Israël eigenlijk niet. Het zijn er maar enkele uit Israël, enkele uit de heidenen, die in feite Christus leren kennen. Maar uiteindelijk zie je dat daar een kentering in komt. Dat David op de troon komt. En de eerste daad die David als koning in Jeruzalem neemt, is dat hij die ark des verbonds gaat halen. En dat lees je in 2 Samuel. 2 Samuel hoofdstuk 6. Vers 1. De eerste daad van David als koning. Het ophalen van de ark. En dan lees je vanaf vers 1. Wederom vergaderde David alle jonge mannen in Israël. 30.000. En trok op en toog met al het volk dat bij hem was uit Baale, Jehuda, om vandaar de ark Gods mee te voeren, waarover de naam is uitgeroepen, de naam van de Heere de Heerscharen die op de Gerubs troont. Zij vervoerden de ark Gods op een nieuwe wagen. Daar heb ik meer gelezen. Ik heb ook van de Filistijnen gelezen, dat die Filistijnen hadden die ark Gods gezet op een nieuwe wagen. Met een paar koeien ervoor, voor ossen ervoor, en zo liep hij naar het grensgebied van Israël toe. Dat doet David ook. Zij vervoerden de ark Gods op een nieuwe wagen. Zij haalden haar uit het huis van Abinadab op de heuvel en Uzza en Achio, de zonen van Aninadab, leidden de wagen met de ark Gods. Abinadab was speciaal opgeleid. Die was priester geworden van die ark Gods. Die verzorgde ook die ark, ook met zijn zoons en die twee zonen van hem. Uzza en Achio waren in feite priesters voor die ark. En ze leidden de ark, de wagen met de ark Gods. Achio liep voor de ark uit. David en het gehele huis van Israël dansten voor het aangezicht des Heren onder begeleiding van allerlei instrumenten. Van cipressenhout, citers, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Nou, dat ging vlot zeg, met die ark op die nieuwe wagen. En rijden maar, en dansen maar, en zingen maar, en spelen maar. Het lijkt wel een soort moderne kerkdienst van tegenwoordig. Ook met de gitaren en allerlei rinkel en allemaal gerinkel en allerlei begeleiding. Van allerlei instrumenten, van cipressenhout, citers, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen, cymbalen. Maar moest dat zo? Nee. Heb je ooit gelezen als de Ark des Verbonds werd vervoerd dat was zo geschieden? Nee. Waar zijn de zilveren trompetten? Die moesten voor de Ark Gods uitgaan en er moest getrompet worden. En de Ark Gods die moest gedragen worden, niet op een wagen. Nee, die moest gedragen worden, weet u wel, door die priesters. En dat ging helemaal niet snel. Dat ging stap, stap, stap. Weet je hoeveel stappen? 6 stappen. En dan? Dat moest er geofferd worden. Dat moest er gestopt worden. Want alle aandacht was gericht op de Heer. Daar ging het om. Nu is het overal gericht op de Heer, maar het is wel heel modern, hè? Heel modern. En zo is tegenwoordig ook in de evangelieverkondiging, hè? Nee, alleen maar dat woord brengen, alleen maar met de trompet. De zilveren trompet, wat eigenlijk een beeld is van het woord van God verkondigen. Alleen maar op die zilveren trompet spelen en het zo verkondigen. Ja, dat is toch niet meer van deze tijd. Dan moet je dat toch met een band doen en moet je dat toch met een mooi koor doen. Dat is wat tegenwoordig gepreekt en gedacht wordt. Want dan trekt dat publiek, dan gaan de mensen dansen, dan gaan de mensen uit hun bol. Kijk maar, mensen gingen uit hun bol, uit hun dak, totdat wat gebeurde. Maar toen zij vers 6 bij de dorsvloer van Nakon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark Gods en greep haar, omdat de runderen uitgleden en de toorn des Heren ontbrandde tegen Uzza en God sloeg hem daar om deze onbedachtzaamheid. Hij stierf daar bij de ark Gods. David was diep getroffen, omdat de Heren zulk een zware slag aan Uzza had toegebracht. Daarom noemt men die plaats Peres Uzza tot op de huidige dag. Te dien dagen werd David bevreesd voor de Heren en hij zeide, hoe zou de ark des Heren tot mij komen? Daarom wilde David de ark des Heren niet bij zich nemen in de stad Davids, maar liet haar onderbrengen in het huis van de Gatiet Obed-Edom. Oh, ging dus helemaal eigenlijk verkeerd. Ja, het ging ook verkeerd, kon ook niet goed gaan. En Uzza, ja, die strekte wel zijn hand uit naar de ark des Heren toen die hele wagen begon te glijden. Toen begon hij als het ware die ark tegen te houden, te beschermen die niet zou vallen. Maar hij had beter moeten weten. Hij was priester. Hij wist hoe het moest. Hij wist over de zilveren trompetten. Hij wist dat het niet op een nieuwe wagen kon. Hij wist dat het gedragen moest worden door de priesters. Hij wist dat er na zoveel stappen geofferd moest worden. Dat wist hij. Maar ondanks dat hij het wist, deed hij het niet. Uzza, zijn naam betekent kracht. Kracht. En de plaats waar hij stierf, die heeft een naam gekregen, hè? Vers 8. Daarom noemt men die plaats Peres Uzza. Tot op de huidige dag. Peres Uzza betekent scheur. Scheur van Uzza. Scheur in de kracht. Scheur in de menselijke kracht. Scheur in eigen kracht. En dat is eigenlijk wat Uzza uitbeeldt. Wat David hier ook uitbeeldt. Heel veel in het christendom. En het evangelie wordt ondernomen in eigen kracht. Dat zullen we wel even doen. En dan zullen we wel even de moderne technieken en methoden tegenaan gooien. En de moderne evangelie op zo'n manier brengen. Want dat spreekt de mensen aan. Ja, maar het is allemaal verkondiging in eigen kracht. God staat daar niet achter. En God breekt het af. God kan dat niet gebruiken. Hij brengt een scheur in de kracht. In die eigen kracht. En ook in ons eigen menselijk leven. Als wij denken in geestelijk opzicht. Hè, als we dat hemel, die hemelse gewesten intrekken. En we willen dat in bezit nemen. En dat zullen wij wel even doen met ons verstand. Maar dat gaat niet goed. Dan kan je wel denken. Om geestelijk voorwaarts te willen gaan. Naar eigen kracht. Maar de Heere breekt dat dan af. Om juist te laten zien dat zo niet kan. Dat je het aan de Heere moet overlaten op de Heere kracht. Alleen in zijn kracht kan overwinnen. En straks ook als Israël, profetisch gezien, ook in feite de Heer Jezus Christus leert kennen als de Christus, als de Messias. En ze gaan hem inderdaad aanvaarden door de bediening van Elia. Wat krijg je dan? Dan krijg je ook een tijd dat ze Christus wel in de armen sluiten en verwachten dat hij gaat wederkomen. Maar profetisch gezien krijg je dan ook dat ze dan in eigen kracht, en dat zie je eigenlijk aan het Israël in deze dagen al terug in het Midden-Oosten, die proberen al in eigen kracht als ware een volk van Israël te zijn. zonder zich te richten op God. En dat is ter mislukking gedoemd. Dan gaan, daarop gaan ze struikelen. En straks ook zie je ook hoe het Israël, wat door de bediening van Elia, Christus aanvaardt als Messias en hem gaat verwachten, hoe ze ook struikelen en daardoor geestelijk terechtkomen in de grote verdrukking, in de benauwdheid van Jacob, door eigen toedoen. En daarom verbleef die ark des Heren nog een tijdje in dat huis van de Gatiet, Obed-Edom, hè, vers 11. En de ark des Heren bleef 3 maanden in het huis van de Gatiet, Obed-Edom. En de Heren zegende Obed-Edom en zijn hele huis. Aan koning David werd medegedeeld, de Heren heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij bezit gezegend, ter wille van de ark Gods. Toen ging David heen en haalde de ark Gods onder gejuich uit het huis van Obed-Edom naar de stad Davids. En nou opletten of David geleerd heeft. Oh, hij heeft geleerd. Is er een nieuwe wagen? Er is helemaal geen nieuwe wagen. Vers 13. Nadat de dragers van de ark des Heren 6 schreden voortgegaan waren, offert hij een rund en een gemest kalf. En David danste uit alle macht voor het aangezicht des Heren. Ja. Hij wist het wel. De dragers, die waren er. Die droegen de ark. De handbomen waren door de ark gestoken en de ark werd door de priesters gedragen. En ze gingen maar 6 schreden vooruit. He, en toen werd er weer geofferd, zoals het moest. He. Het gaat erom niet wat ons plan is in de voltooiing van Gods plan. Nee, het gaat om wat zijn plan is. We moeten zijn methode volgen. Niet onze eigen methode, niet onze eigen denkbeelden gaan toepassen. He. We moeten prediken hetgeen wat God als ware aan ons geeft door te geven in het woord van God. Zo komt die ark terecht. In feite, uiteindelijk, na heel veel omzwervingen, terecht uiteindelijk op zijn plek in Jeruzalem. En wie zet hem echt op zijn daadwerkelijke plek? Dat mocht David niet doen. Die mocht de tempel niet bouwen, maar zijn zoon wel, Salomo. He, die heeft de tempel gebouwd en daar is die Ark des Verbonds in het middelpunt neergezet. En waar is het hele koninkrijk van Salomo een type van? Van het 1000-jarige vrederijk. Alles bij Salomo is allemaal 1000 dit en 1000 dat en 1000 zo. En het is een tijd van vrede en gaan we door. Heel die tijd is één type straks van het 1000-jaar vrederijk als Christus wederkomt. En hij daadwerkelijk als de ark Gods in het centrum, in Jeruzalem, in de tempel, op zijn troon zit. Waar hij hoort en waar die ark des Verbonds in feite een groot type van is. Amen.